Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welkom in onze Rots in de Branding. En ik stel voor in deze uitzending enkele markante berichten te gooien uit de katholieke media. Ook levensgetuigenissen die kunnen helpen om ook ons leven steeds naar de Heer te richten of te heroriënteren, om al zo meer en meer te beantwoorden aan zijn plan met onze levensweg. En een eerste artikel gaat terug naar de 19e eeuw. Bij Catharina Maria Drexel. Geboren in Philadelphia in 1858 en overleden in Bucks County in de staat Pennsylvania in 1955. Zij was de dochter van een zeer rijke bankier, Francis Drexel. Ze verloor haar moeder, Hannah, 5 weken na haar geboorte. Maar vader Francis was ondanks de rijkdom gekend als zeer filantropisch, met een onzelfzuchtige, menslievende ingesteldheid. Vader Francis overleed toen Catharina 27 jaar was. En hij liet aan zijn 3 dochters een zeer groot fortuin achter. Het omvatte een goede, in die tijd, $15 miljoen. Een jaar voor zijn dood, in 1884, tijdens een reis door Amerika, was Catharina reeds getuige geweest van de benarde situatie en de armoede van de Indianen. Zo bezocht ze ook Europa en had zelfs in 1887 een audiëntie bij paus Leo XIII. Catharina en haar 2 zussen vroegen de paus om missionarissen te sturen naar de Indianen. Maar in plaats daarvan suggereerde de paus dat Catharina zelf missionaris moest worden. En uiteindelijk, 2 jaar later, trad ze binnen bij de Sisters of Mercy, waar ze op 2 februari 1891 haar geloften aflegde en zich ten volle inzette voor het verbeteren van de situatie van de Indianen en de Afro-Amerikanen in het westen en zuidwesten van de Verenigde Staten. Na bespreking met bisschop O'Connor, haar geestelijk adviseur, besefte zij op 30-jarige leeftijd dat zij geroepen was een nieuwe communiteit te stichten. Het moest een echte missieorde worden. En al gauw richtte ze, met de hulp van haar kapitaal, haar eigen congregatie op, de Zusters van het Gezegende Sacrament. Zo kwam er een kostschool in Santa Fe, New Mexico, en met de jaren rezen er een 60-tal missieposten en scholen uit de grond, vooral voor de Indianen in 16 verschillende Amerikaanse staten. De bekendste is de Xavier University in New Orleans, het eerste katholieke instituut voor hoger onderwijs dat openstond voor Afro-Amerikanen. Ze zetten zich tevens in voor de missionering van het katholieke geloof onder de Navajos-Indianen. Zo financierde ze in 1910 honderden exemplaren van de Navajo English Catechism of Christian Doctrine. Catharina Maria Drexel overleed op 3 maart 1955 op 96-jarige leeftijd in het moederhuis van de orde, waar ze ook begraven ligt. Het proces voor zaligverklaring startte reeds in 1966 en na een miraculeuze genezing op haar voorspraak bekomen, werd ze door paus Johannes Paulus II in 1988 zalig verklaard en na een tweede onverklaarbare genezing door dezelfde paus heilig verklaard op 1 oktober 2000. Catharina had uiteindelijk een huwelijksaanzoek kunnen aannemen en de rest van haar leven op haar lauweren kunnen rusten en genieten van een echt rijkemansleventje. Maar deze jonge vrouw voelde zich geroepen tot het contemplatieve, maar ook actieve leven. Zelfs de pers in die tijd was erdoor geroerd, met als kop in een krant in Philadelphia: Juffrouw Drexel treedt een katholiek klooster binnen en geeft $7 miljoen op. Bij de heiligverklaring werden 4 kenmerken van haar leven benadrukt. Ten eerste de liefde voor de Eucharistie en een diep besef van de eenheid van alle volkeren. 2. Moed en initiatief bij het aanpakken van sociale ongelijkheid onder de minderjarigen. En dit 100 jaar voordat een dergelijke bezorgdheid de publieke belangstelling echt wekte in de Verenigde Staten. Een derde puntje, haar geloof in kwaliteitsonderwijs voor iedereen en de inspanningen om dit te bereiken. En een vierde kenmerk, onbaatzuchtige dienstverlening, inclusief de schenking van haar erfenis voor de slachtoffers van onrecht. En dat was de Franse familie Lefebvre, die een talentenzangwedstrijd won op de Franse televisie. Voor een volgend merkwaardig bericht gaan we op bezoek bij de Amerikaanse actrice Dolores Hicks, of ook genaamd Dolores Hart. Zij werd geboren in 1938 in Chicago en leeft trouwens nog vandaag de dag. Ze was het enigste kind van Bert en Harriet Hicks. Toen Dolores 2 jaar oud was, scheidden haar ouders. Haar ouders waren amper 17 en 16 jaar oud toen ze huwden. Van haar 2 jaar tot 11 jaar woonde ze afwisselend in Los Angeles bij haar moeder en in Chicago bij haar grootouders. Haar vader, een beetje uitziend als Clark Gable-type, kreeg kleine filmrollen in Hollywood vanaf 1942 en zo bezocht Dolores vaak de filmstudio's. Nadien schreef ze hoe ze zich voelde als een echt Hollywood-kind en hoe ze absoluut zo een leven verlangde. Tussen haakjes, de oom van de vader is zanger Mario Lanzo en haar peettante is een dochter van acteur Gary Cooper. In Chicago, bij haar grootouders, werd ze naar een katholieke school gestuurd, maar helemaal niet uit religieuze motieven, maar omdat deze school het dichtst bij huis was. En ze schreef later: mijn grootouders wilden niet dat ik overreden zou worden door een tram. Grootvader zat in de wereld van filmtheater als projectionist of filmoperator en nam haar regelmatig mee. En zo vertelt ze, tijdens het draaien van de film: ik keek naar de films, maar zonder geluid, om het dutje van mijn grootvader in de cabine niet te verstoren. En het was dan mijn taak om hem aan het eind van elke filmrol wakker te maken. Maar deze katholieke school had toch een invloed op haar. En ze besloot zich te laten dopen, op 10-jarige leeftijd, op 4 oktober 1948. En als voorbeeld nam ze de heilige Theresia van Lisieux. Maar ondertussen, de droom om actrice te worden in Hollywood bleef bestaan. En haar droom kwam dichterbij als haar moeder hertrouwde en haar voogdij overnam. En daarom verhuisde ze op 11-jarige leeftijd definitief naar Los Angeles. In december 1956 speelde ze in een toneelstuk Jeanne d'Arc. Een van de organisatoren stuurde foto's van haar en uitnodigingen naar verschillende filmstudio-producenten. En zo volgde een eerste auditie bij Paramount-producer Hal Wallis, later gevolgd door een tweede auditie, waarna ze een kleine rol bekwam in een film met Elvis Presley. Deze test was zo overtuigend dat er een contract volgde in 1957. Ze was 19 jaar oud. Hal Wallis stelde haar voor haar naam te veranderen in Dolores Hart. En dan volgden twee filmen met Elvis Presley. Loving You in 1957, waar ze de eer verwierf om het eerste meisje te zijn dat Elvis op het scherm zal kussen. En een tweede film, King Creole, het jaar daarop, door velen beschouwd als de beste film van Elvis. En we gaan even luisteren naar een kort stukje uit Loving You, waar Elvis, onder de naam Dake, aan Dolores, onder de naam Susan, haar zijn liefde verklaart.
Susan, I drove you home because, well, I wanted to be with you. And not only here, but I want you with us on the road, wherever we go.
They don't need me. And you don't need me. You're going to the top, Deke, and you're going alone.
I've been alone all my life. I need somebody.
My whole life through loving you, just loving you. Winter, summer, springtime too, loving you, loving you. Makes no difference.
En dat was het happy end van de film. Ook speelde Dolores Hart een toneelstuk op Broadway. Maar deze optredens putten haar uit. En een vriend raadde haar aan te gaan rusten in de abdij van Regina Laudis in Connecticut. En sinds 1959 ging ze er 2 keer per jaar naartoe. Ze voelde er zich zo goed. In 1960 kwam de film uit Where the Boys Are. Het werd de grootste hit van 1961 en werd beschouwd als een klassieker op het gebied van de tienerkomedie. En we gaan terug een stukje beluisteren uit de trailer van de film met Dolores Hart en acteur George Hamilton.
Where are you going?
Where the boys are!
I'm going to go right with me.
The screen jumps for joy.
No girl is when it comes to love. What she thinks is love. How do you know the difference? Do you love me, Ryder?
I think so.
Do I love you, Ryder?
I hope so.
Unless you love me the way I love you.
I love you, Merritt.
In oktober 1960 draaide ze de film Franciscus van Assisi bij 20th Century Fox. Ze speelde er de heilige Clara. Deze film werd opgenomen in Assisi. Maar voordat het filmen startte, ontmoette ze paus Johannes 23. En zij stelde zich voor: ik ben Dolores Hart, de actrice die Clara zal spelen in de film. Maar Johannes 23 antwoordde haar: jij bent Clara. Dolores reageerde terstond: nee, ik ben de actrice die Clara zal spelen. En paus Johannes 23 hernam toen: jij bent Clara. En we gaan luisteren naar een stukje uit deze film over het leven van Franciscus van Assisi. Clara, dus gespeeld door Dolores, staat voor Franciscus en legt de 3 beloften af van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid, waarna ze wordt ingekleed.
What do you ask?
I ask to be accepted as a bride of the Lord in the monastic life.
Will you be able to observe the rule and the way of living it dictates, and take the 3 vows of obedience, poverty, and chastity?
With the help of God, I hope to.
In 1961 speelde Dolores in de film Sail a Crooked Ship bij Columbia Pictures. Zij krijgt dan de bijnaam de toekomstige Grace Kelly vanwege haar gelijkenis met de actrice. Haar laatste film was Come Fly With Me, een romantische komedie opgenomen in 1962. Maar vanaf datzelfde jaar vonden de mensen om haar heen haar veel in gedachten. Veel afwezig. Ze had een relatie met Donald Robinson, een makelaar uit Los Angeles. In oktober maakten ze huwelijksplannen. Maar Donald voelde bij haar veel twijfeling. En hij stelde een onofficiële verlovingsperiode voor van 6 maanden. Maar de Los Angeles Herald Express kwam het toch te weten en de mediamachine sloeg in gang. Paramount Studios kondigde de bruiloft aan voor 23 februari 1963 en publiceerde een foto van de 2 verloofden. Ook een trouwjurk was reeds in bestelling en ontwerp. Donald Robinson had zelfs reeds een huis gekocht, waarvoor Dolores alle interieurdecoratie zelf mocht uitkiezen. Maar diep in haar heerste een dilemma. Tussen dit toekomstige leven en een mogelijke religieuze roeping. In januari 1963 was er een verlovingsfeestje. Donald Robinson vroeg haar toen, na het feest, maar hou jij echt van me, Dolores? Je was afwezig vanavond. Je gedrag is niet normaal. En hij zelf stelde haar dan voor naar de abdij van Regina Laudis in Connecticut te gaan, in de hoop meer duidelijkheid te bekomen over haar toekomstig leven. En ze boekte nog dezelfde avond haar vliegticket en verbleef 1 week in de abdij. Bij haar terugkeer was ze overtuigd dat God haar riep. Op 13 juni 1963, op 24-jarige leeftijd, trad ze dan ook binnen in deze abdij van Regina Laudis. Een diep bedroefde Donald Robinson zou nooit trouwen en zou haar zijn hele leven 2 keer per jaar bezoeken, met Pasen en Kerstmis. Donald stierf op 29 november 2011. Dolores nam de naam aan van zuster Judith en is sinds 2001 zelfs de priorin van het klooster. Sinds 1997 leidt ze aan een perifere neuropathie, een aandoening die de zenuwen in het lichaam aantasten met veel pijnen. In 2006 keerde ze toch voor het eerst terug naar Hollywood, sinds ze het klooster was binnengegaan, om een geldinzamelingsbanket bij te wonen voor onderzoek naar deze perifere neuropathieziekte. En ze bezocht Hollywood nogmaals in februari 2012, omdat een documentaire over haar leven, genaamd God is the Bigger Elvis, een Academy Award had gewonnen. We gaan even luisteren naar een stukje uit het begin van deze documentaire. Ze vertelt welke toevaltreffers ze had dat Hollywood haar koos. Ik vraag me vaak af waarom de Heer me zo een kans gaf om auditie te doen voor Elvis Presley. Er stonden er zoveel van ons in de rij die dag. En ik kan nog niet geloven dat ik die rol kreeg. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik Hollywood verliet. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets verliet wat me gegeven was. En ze vervolgt: de abdij was als een genade van God die mijn leven binnenkwam op een manier die totaal onverwacht was. En God was het voertuig. Hij, God, was de grotere Elvis.
I have young arms that wanna hold you good and tight. I have young lips.
Hollywood, in a sense, chose me because I had a series of incredible strokes of luck. I often wonder why the Lord gave me such an opportunity to audition for Elvis. There were so many of us in line that day. And I just can't believe that I got the part. I never felt I was leaving Hollywood. I never felt I was leaving anything that I was given. The Abbey was like a grace of God that just entered my life in a way that was totally unexpected. And God was the vehicle. He was the bigger Elvis.
Ik stel voor om nog een ander stukje te beluisteren uit deze documentaire waarin haar verloofde Donald Robinson getuigt. In hetzelfde jaar, 2011, van de opnames overleed hij. Hij vertelt hoe hij stilaan begreep waarom zij naar het klooster kwam. Ik denk niet dat het haar roeping was moeder en echtgenote te zijn. Ze speelde film met andere mensen en dan noemt hij een aantal namen op. Ze kwam erachter dat dat geen goede beveiliging was. De abdij was haar zekerheid. Zij wilde met God getrouwd zijn. Het is nu haar manier van leven dat ze in de abdij is. En ik hou nog van haar. Ik kom al 47 jaar naar de abdij. Ik denk dat dat wel iets zegt. En in de documentaire zien we hen samen hand in hand in de kloostertuin.
Eventually, I understood why she came here. I don't think that Dolores's vocation was to be a mother and a wife. She co-starred with people like Montgomery Clift, Robert Ryan, Myrna Loy, and Mignani. But I think she found out that was not her security. The Abbey was her security. She wanted to be married to God.
Take off your glasses a minute.
Why?
Just so I can see you.
It's now a way of life that she's in the Abbey. And I love her. I've come to the Abbey for 47 years. I think that says something.
U vindt de ganse documentaire op YouTube. U tikt in God is the bigger Elvis. In mei 2013 verscheen haar autobiografie, The Year of the Heart. Beste luisteraars, toch een mooie getuigenis en vooral hoe Gods wegen echt ondoorgrondelijk kunnen zijn met soms zeer merkwaardige bochten. Zij was een gevestigde ster met een salaris in die tijd van een $3000 per week. Ze was rijk, beroemd met een mooie luxueuze toekomst. Ze werkte met Elvis Presley, maar ook met Marlon Brando, Alfred Hitchcock en vele anderen. Een positie waarin slechts 1 op de 1000 inslagen. Maar eigenlijk zijn er ook enkele lichtpunten in haar leven, zoals het leren kennen van deze abdij, zoals de ontmoeting met Johannes 23. Maar ze getuigt toch ook dat ze het gebedsleven altijd heeft onderhouden, ondanks haar vele activiteiten in Hollywood. Voor het filmen ging ze vaak om 6 uur 's ochtends naar de mis en trok ze zich regelmatig terug in een rustgevende plek om haar batterijen op te laden en te kunnen ademen te midden van deze wervelwind van de schijnwerpers. En dat was het klooster van de Benedictinessen van Connecticut, waar ze 84 jaar oud vandaag nog woont. En we verlaten dit verhaal, wat dacht u, met een gospel van Elvis Presley, waarom niet? O mijn Heer, met u zie ik geen problemen en er zal vrede zijn in de vallei.
And in thy be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me, oh Lord, I pray.
Beste luisteraars, wat dacht u van een volgend merkwaardig bericht? En daarvoor gaan we deze keer ook op bezoek in een klooster, gelegen nabij de noordelijke Spaanse provincie Burgos. Deze nog jonge gemeenschap draagt de naam Jesu Communio. Even kort haar ontstaan. In 1984 trad de 18-jarige Maria José toe tot de gemeenschap van de Clarissen te Lerma, ten zuiden van Burgos, onder de naam van zuster Veronica. Door een bijzonder charisma trok zij vele nieuwe roepingen naar het klooster, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van deze nieuwe, contemplatieve gemeenschap Jesu Communio. Het werd officieel erkend op 8 december 2010 in het aartsbisdom Burgos. Het apostolaat is voornamelijk gericht op de evangelisatie van de jongeren en het contemplatieve leven. Een grote plechtigheid vond dan plaats op 12 februari 2011 in de kathedraal van Burgos, waarbij de 186 overwegend jonge zusters officieel werden opgenomen in de nieuwe gemeenschap. En tussen de vele zusters vinden we 5 bijzondere zusters. De zusters Jordaan, Francesca, Amada, Ruth Maria en Nazareth. En het bericht vat als volgt aan. Opgegroeid, ja, in hetzelfde gezin, ieder strevend om een eigen leven op te bouwen, maar om elkaar dan terug te vinden in het klooster. Dat is het verhaal van 5 Spaanse zussen die het religieuze leven hebben omarmd in eenzelfde communiteit. De 5 gezussen, en dus ook zusters, komen uit een groot gezin van 7 kinderen. En de eerste die zich aansloot bij deze jonge Spaanse gemeenschap was de toen 23-jarige Jordaan in 2007. Het jaar daarop volgden haar zussen Francesca en Amada de Jesus, 2 maanden later gevolgd door hun oudere zus Ruth Maria, en Nazareth sloot zich dan 6 maanden later aan. Bij Jordaan was het de broze gezondheid van haar broer, die zij vaak naar het ziekenhuis begeleidde, welke een diepe indruk op haar maakte. In het midden van dit lijden van mijn broer vroeg ik mezelf af, getuigt ze, maar waar is God? En ik had een diep verdriet dat ik niet kon uitdrukken. Aan de buitenkant leek ik vol vreugde, maar van binnen was mijn hart als dood. En ik geloof dat deze pijn mijn verlangen manifesteerde om door God bemind te worden. Terugdenkend aan deze ongewone situatie vertrouwt zuster Amada de Jesus ons toe. Wij wisten niet dat de Heilige Geest in ieder van ons deze dorst wekte. God heeft zijn plan en Hij kent de juiste plaats en tijd voor iedere mens. En al zo gaandeweg ontdekten de gezussen dat zij zich allen aangetrokken voelden tot het Godgewijde leven en dan nog in dezelfde gemeenschap. Jullie horen even zuster Amada de Jesus.
Yo desde pequeña, pues el Señor también me regaló una relación súper sencilla con él, en la que en un momento, pues supe que me quería para sí, o sea que yo era suya y a mí eso, es que solo pensarlo me llenaba de alegría.
Ze verklaart hoe de Heer haar, toen ze nog klein was, mij een super eenvoudige relatie schonk en wou zeggen dat ik hem toebehoor. Ik wist toen dat hij mij voor zichzelf wilde, dat ik de zijne was, en alleen al de gedachte eraan vervulde me met vreugde. Maar ze vertelt ook dat ze het moeilijk had, omdat een roeping een verzaking is om echtgenote en moeder te worden. En ik stond voor hem en vroeg hem, vraag me toch niet om daar afstand van te doen.
A la vez que esto, lo que pasó es que el Señor me condujo a estudiar magisterio de educación especial y allí conocí pues todo un mundo de pues de sufrimiento real, ¿no?
Tegelijkertijd gebeurde het dat de Heer me leidde om les te geven in het bijzonder onderwijs. En daar ontmoette ik een hele wereld van echt lijden. En ze vertelt verder. En plotseling leidde de Heer me naar mensen met een handicap. En dat bracht in mij het beste naar boven. Ik studeerde, maar dacht ook na over wat hierbij van toepassing zou komen in mijn leven. Want uiteindelijk is het volle leven de schenking van jezelf. We zijn gemaakt om lief te hebben en bemind te worden. En Hij, Jezus, is de bron van deze liefde. Hij is degene die jou heeft gemaakt.
Es algo que pasa desapercibido, pero que está ocurriendo, ¿no? Que todos tenemos experiencia que Cristo a través de la vida contemplativa hace como pues eso que va sanando tu corazón, nacen nuevas esperanzas, ¿no?
En het antwoord was het contemplatieve leven van de zusters opgedragen aan de Heer. Het is iets onopgemerkt, maar we hebben de ervaring dat Christus door dit leven iets doet. Ja, je hart geneest waarbij nieuwe hoop wordt geboren. De toewijding aan de Heer is een onvergelijkbaar geschenk, legt zuster Amada de Jesus verder uit. Na 13 jaar contemplatief leven, blijf ik hier in de eerste plaats uit liefde voor Hem en voel ik de liefde waarmee Hij mij bemint echt bevrijdend. In een ander interview vertelde ze: het was voor iedereen een grote verrassing toen ons lieve Heer ons 5 gezussen in 2 jaar tijd naar deze gemeenschap riep. In feite spraken wij niet eens met elkaar over religieuze roeping. Wij wisten niet van deze dorst die de Heilige Geest in ons opwekte. God heeft zijn plannen en weet voor elk de juiste tijd en de juiste plaats. En zo heeft elk van de zussen een eigen reis gemaakt in hun leven en kunnen ze elk getuigen van een unieke geschiedenis. Elk getuigt van de hoop waarvoor de roep van Christus hen heeft geopend. En we gaan afsluiten met een mooi passend lied, Ik zal je volgen, gezongen door deze zusters van de gemeenschap Jesu Communio. En hun website is jesu.communio.com. Beste luisteraars, er is nog wat tijd over, dus waarom geen laatste bijzondere gebeurtenis? En daarvoor gaan we naar de Filipijnen, op bezoek bij 3 broers, Jesse, Chestoni en Gerson Avenido. We zijn de 8 september 2021, de dag van het feest van de geboorte van de Maagd Maria, en bevinden ons in de stad Cagayan de Oro, de hoofdstad van de Filipijnse provincie Misamis Oriental, deel van het Northern Mindanao, een van de 17 regio's van de Filipijnen. Het was een ongekende gebeurtenis die plaatsvond in de kathedraal. Drie broers werden op dezelfde dag en in dezelfde congregatie tot priester gewijd. Het gaat om de congregatie van de heilige Stigmata van onze Heer Jezus Christus, een oorspronkelijk Italiaanse orde. En de viering werd voorgezeten door bisschop José Capantan. Het maakte diepe indruk op de bisschop en de gelovigen. Tijdens de homilie vertelde monseigneur Capantan hoe het verhaal van de broers de aandacht van de media heeft getrokken. En hij sprak: er zijn verschillende commentaren van lof en dankzegging voor deze unieke en wonderbaarlijke gebeurtenis waarvan we vandaag getuigen waren. En in feite is dit ook de eerste keer dat ik drie broers tot priester mag wijden. Dit is echt een geschenk van de Heer, nu we 500 jaar christendom vieren. We danken God boven alles, die de bron is van deze roeping en dit ambt. Natuurlijk danken we Mama Maria, wiens verjaardag we vandaag vieren. En u hoort even de aartsbisschop in zijn homilie tijdens de wijdingsplechtigheid.
We are amazed of the ordination of the three Avenido brothers, G.C. James, G.C. Tony and Gerson Ray, today. In fact, I think it has caught the attention of some media outlets. And there are really several comments of praise and thanksgiving for this unique and wonderful event that we witnessed today. And in fact, this is also my first time to ordain three brothers to the priesthood. Indeed, this is really a gift from the Lord. As we celebrate 500 years of Christianity, the Lord has gifted us with the gift of priesthood. So, daghang kayong salamat sa Ginoo. We thank God above all, who is the source of this vocation and ministry. Of course, we also thank God, thank Mama Mary, whose birthday we celebrate today.
De ouders, Gallardo en Barbara Avenido, verklaarden: het is een zegen om een priester in de familie te hebben, maar drie, dat is buitengewoon. Hun vader is landbouwer en veiligheidsagent, en hun moeder doet aan kinderopvang. De broers komen uit een zeer bescheiden milieu. Maar het heeft hen nooit aan liefde ontbroken. De drie broers hebben nog drie andere broers en een zus. Hoewel ze samen werden gewijd, bewandelden ze elk een aparte levensweg. De oudste, Jesse, 30 jaar, trad de gemeenschap binnen in 2008. 2 jaar later volgden Chestoni en Jersin. Jesse wilde aanvankelijk politieman of ingenieur worden en was zelfs ingeschreven voor een ingenieursopleiding, voordat hij naar het klooster vertrok. Broer Chestoni had plannen om leraar te worden, terwijl de jongste broer, Jarson, ervan droomde dokter te worden. Wij hebben deze roeping niet toevallig of gedwongen gekozen, maar uit volledige vrije wil, verklaarde pater Jesse Avenido. En hij vervolgde: we komen niet uit een rijke familie, maar we zijn rijk in onze liefde voor de Heer en zijn kerk. Beste vrienden, luisteraars, we zijn aan het einde van deze uitzending met bijzondere gebeurtenissen. Gods wegen zijn wonderbaar en brengen veel vruchten voor als we openstaan voor zijn weg. Voor het slotlied hoort u nog een van de drie broers, die op het einde van de plechtigheid iedereen bedankte en vooral om gebed vroeg om sterkte om dit leven trouw te kunnen volbrengen. Beste vrienden, sluiten we vurig in ons gebed de roepingen in voor het Godgewijde leven, maar vooral ook, en zeker in deze tijd, opdat de geroepen Godgewijden mogen volhouden in een trouw aan Gods roep, wat vandaag de dag zeker geen evidentie is. Hartelijk dank voor het luisteren.
But we know that we are not alone in this journey. So with all humility and kindness, we ask for your prayers. Nga unta, kaming tulo, bagong mga pari, pari nga manggihuna-hunaon og mapaambiton, dili ulipon sa kalibutanong bahandi og butang, dili mamahimong nawong og kwarta. So please, pray for us and all the servants of the church. Your fervent prayers will be our strength to live this life faithfully. Amen. Daghang salamat.
Amen. as he plays.